gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. Wat gaan we nou beleven, zult u denken? Wel, 2 weken geleden was ik in Indonesië. En in alle kerken in Indonesië waar je komt, hangen nog spandoeken met gelukkig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. En dan ben je Nederlander en dan vraag je eens, wat betekent dat eigenlijk? Want in Nederland, wij hebben het kerstfeest al lang gehad. Dat is toch raar, zeggen ze dan in Indonesië. Jullie hebben het kerstfeest al lang gehad, hoe lang vier je dat dan? Nou, ja, 1, 2 dagen. En dan ben je het weer kwijt. Ja, dan gaat het gewone leven weer door. Bij ons niet, zeggen ze. Bij ons blijven we na het feest van de geboorte van de Heer Jezus gewoon denken aan dat hij in de wereld is gekomen. En dat houden we maanden vol. Gisteren werd in deze kerk een bijeenkomst gehouden voor diakenen met als thema wederkerigheid. En daar was de vraag, wat kun je nou van elkaar leren als kerken in Nederland en als kerken in het buitenland? Wat kun je aan elkaar geven? Nou, dat is nou zo'n voorbeeld. Wens elkaar maar gewoon, ook na het kerstfeest, nog eens wat langer, geluk met de geboorte van de Heer Jezus. Dat hij in deze wereld is gekomen om ons arme zondaren te redden. Gelukkig kerstfeest. En dan ook een goed nieuwjaar. Ik heb wat mededelingen van de kerkenraad voor u. En dan bereiden we ons op de dienst voor. Tijdens de kerkenraadsvergadering van 21 januari zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling. De broeders W.S. van Beek, B.J. Ter Brake, R.P. de Bruin, A. Heistek, J.J. Hendriksen, J. Hoefnagel, J.C. Kolen, D. van Krimpen, E.J. van Manen uit de Buizinglaan, om alle misverstanden te voorkomen, en M. van Rumpt. En voor het ambt van de diaken zijn gekandideerd de broeders M.A. den Bleker, G.C. Dammers, C. de Mol en W.J. Westerink. De verkiezing zal plaats hebben op zaterdag 9 februari om 7 uur. En de kerkraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezingen. De collectes vandaag, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas, en bij de uitgang voor het bouwfonds. En na deze dienst wordt in zaal 1 een presentatie gegeven over het zendingswerk, onder leiding van ondergetekende. Zendingswerk dat we vanuit onze kerken mogen doen. En u bent van harte welkom en krijgt ook koffie, heb ik begrepen. En de schriftlezing van morgen is Handelingen 28, vers 11 tot en met vers 31. Laten we ons in een stil persoonlijk gebed op de dienst voorbereiden. Onze belijdenis is dat onze hulp en onze verwachting is van de Heere God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen verder met elkaar, nu uit Psalm 24, het eerste en het tweede vers. jongens en meisjes, als je hier de trein van de kerk verlaat, als je hier weggaat, wat is dan het eerste wat je tegenkomt? Het eerste wat je tegenkomt. Je bent de trein van de kerk af en daar staat een stoplicht. Dat is een stoplicht. Toch? Ja. Zeg jij ook altijd stoplicht? Stoplicht. Komt er aan fietsje. Stoplicht. Stop. Want als je er doorheen rijdt, dan... Nou ja, als je er doorheen rijdt en er staat een agent, dan... Meestal staat hij er niet. Er was dus een dominee en die moest de wet van God lezen. Gewoon in de dienst, zoals ik dat zo meteen ga doen. En die zei, je moet niet stoplicht zeggen. Moet je niet zeggen. Want dan denk je altijd aan, stop. En misschien wel aan de agent die erachter zou kunnen staan en er nooit staat. Je moet zeggen, verkeerslicht. En toen legde hij ook uit waarom. Hij zei, als je stoplicht zegt, dan is het altijd alleen maar, stop. Is die groen, is die oranje, is die rood? Als je zegt verkeerslicht, dan fiets je er naartoe en dan denk je, er zou iemand van die kant kunnen komen. Maar als die eraan komt en mijn licht is groen, kan ik doorrijden. Dat is goed voor elkaar. Ja, en als het mijn licht rood is, dan moet ik stoppen, want dan kan die ander doorrijden. En als je op de fiets zit, is dat belangrijk. Maar als je in een auto zit, is dat nog veel belangrijker. Want als op een kruispunt twee auto's tegelijk doorrijden, dan stoppen ze wel, maar niet op een goede manier. Dus boem. De wet van de Heere God, die we elke zondag in de kerk lezen, kun je een beetje vergelijken met... Er zijn mensen die zeggen, stoplichten. Iedere keer zegt de Heere God, niet doen, stop. Maar zo bedoelt de Heere God het niet. Het zijn verkeerslichten. Als je nou goed naar mij luistert, dan gaat het ook goed in je leven. Dan weet je, niet doen dat. Gaat niet goed als je dat doet. Gaat niet goed met jou. Gaat niet goed met jou en de Heere God. En het gaat ook niet goed met de mensen onder elkaar. Luisteren naar Gods geboden is... verkeerslichten zien. En de Heere God waarschuwt je op tijd. Niet doen. Of wel doen groen. Dan mag je door. Als je straks de kerk uitgaat, is het eerste wat je tegenkomt verkeerslicht. We gaan luisteren naar Gods geboden. God sprak deze woorden. Hij zei, ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft die woorden samengevat in... U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Waarop we antwoorden met het zingen van Psalm 82, het tweede vers. Een zin om in een gouden lijstje ergens in je huiskamer te hangen. Gerechtigheid verhoogt een land. Helemaal als je denkt aan wat er nu weer in Afrika gebeurt. In Mali. Mensen die elkaar naar het leven staan. Om oorzaken waar wij vaak geen kijk op hebben. Denk erom, gerechtigheid verhoogt een land. Gods gerechtigheid wel te verstaan. Laten we samen bidden. Heere onze God in de hemel, als wij die grote woorden in onze mond nemen, uw gerechtigheid die een land verhoogt, dan hoeven we maar naar ons eigen land en naar ons eigen leven te kijken, om te begrijpen hoeveel we daarin tekort schieten. Wij zijn vaak geneigd om naar het buitenland te kijken en hebben dan commentaar op van alles en nog wat daar gebeurt, zoals nu in Mali of in Egypte of waar dan ook in de wereld. Maar als we goed naar uw woord luisteren, moeten we altijd bij onszelf beginnen. Bij onszelf als zondige mensen. Bij onszelf als mensen die bij lange na niet begrijpen wat die gerechtigheid van u betekent. Voor uzelf, maar dan ook voor ons. Gelukkig maar, en daar danken we u voor, dat u ons uw woord hebt gegeven. En dat woord er iedere zondag en elke dag is om ons uit uw gerechtigheid te laten leven. Dan komen we allereerst uit bij de Heer Jezus Christus. Bij hem die naar deze wereld gekomen is om ons in uw gerechtigheid te onderwijzen, maar die ook die gerechtigheid van u zichtbaar gemaakt heeft op een wonderlijke manier. Niet door ons de maat te nemen, niet door telkens tegen ons te zeggen stop hier en stop daar, maar door onze schuld te dragen. Dat is de kern van het evangelie, daarvoor is hij gekomen. Om aan uw gerechtigheid ten onder te gaan, voor ons en in onze plaats. En als we ons dat realiseren, als die boodschap diep tot in ons hart doordringt, als we daaruit leven, dan hebben we geen stoplichten in ons leven. Maar dan zien we hoe u met uw geboden en met alles wat in uw woord geschreven staat, leiding wilt geven in ons leven. Hoe uw verkeer bij de weg langs gaat. En het is anders dan dan wat wij vaak willen. Dank u wel dat we u zo mogen kennen. Dank u wel dat u zich zo in en door uw Zoon Jezus Christus hebt geopenbaard. En dank u wel dat we op deze eerste dag van de week weer bij u aan huis mogen komen om naar uw woord te luisteren. We doen dat niet alleen, er zijn meer kerken hier in Veenendaal en in ons land en over heel de wereld. We weten ons op deze zondag, in deze zendingsdienst verbonden met zoveel christenen die wereldwijd bij elkaar komen. Sommigen hebben de dienst al achter de rug vanmorgen, hebben al naar uw woord geluisterd, hebben al gezongen tot eer van uw naam, zijn al halverwege de dag of verder. Wonderlijke gedachte is dat. Wereldwijd komen mensen bijeen om naar uw woord te luisteren. En op zo'n dag als vandaag is er een keten van gebeden die rondom deze wereld gaat. Een keten van lofzangen. Een keten van erediensten. En telkens gaat het om de eer van u en van uw naam. En mogen zondige mensen daarin meedoen. Geeft u ook ons een plek daarin. En geef dat we ons verbonden mogen weten met al die anderen. Die onder vaak heel andere omstandigheden uw naam loven en prijzen. Ze hebben vaak met armoede te maken, hebben het allemaal niet zo gepolijst voor elkaar als wij, en toch. Heere God, wilt u ons aanspreken met uw woord vanmorgen? Wilt u met uw Heilige Geest in ons midden zijn? Sterk ons in het spreken, in het luisteren, in het zingen, in alles wat gedaan mag worden om deze dienst te maken tot een eredienst. En bewaart u ons daarbij voor het verkeerde. In ons hart, in ons leven, in onze gedachten. Wilt u ons allemaal persoonlijk aanspreken en geven dat we ook kijk krijgen op de opdracht die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Om zijn boodschap uit te dragen. In onze naaste omgeving en wereldwijd. Wilt u naar ons horen niet omdat wij het zijn, maar omdat u het bent. Omdat we u mogen kennen als onze genadige Vader. Als die God die alles wat die had en heeft gegeven heeft, om zondige mensen zoals wij te behouden. Werk met uw Heilige Geest in onze harten. Zegent u ons en degenen die hier niet kunnen zijn, wees met de zieken van de gemeente. Ontfermt u zich ook over hen die vanmorgen niet wilden komen, die daar misschien al wel een gewoonte van hebben gemaakt, om de kerk links te laten liggen. Om de gemeenschap van de gemeente op te zeggen, wees ook hen nabij en geeft u dat er mogelijkheden zijn om hen toch te trekken. Hoort u ons in de vergeving van wat niet is in ons leven naar uw wil, om Jezus wil. Amen. De schriftlezing van morgen, gemeente, is het laatste gedeelte van het boek Handelingen. We gaan luisteren naar Handelingen 28, vers 11 tot en met vers 31. Handelingen 28, vers 11 tot en met vers 31. De laatste episode uit het leven van Paulus die wij kennen. En we zingen straks van Psalm 33 het 10e en het 11e vers. Handelingen 28 vanaf vers 11. En na 3 maanden, schrijft Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen wij in Syracuse aangekomen waren, bleven wij er 3 dagen. Daar vandaan voeren wij eromheen en kwamen in Regium aan en doordat er na 1 dag een zuidenwind opstak, kwamen we de 2e dag in Puteoli, waar we broeders aantroffen en ons verzocht werd 7 dagen bij hen te blijven. En zo gingen we naar Rome. En daar vandaan kwamen de broeders die van onze zaken gehoord hadden ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de 3 tabernen. En toen Paulus hen zag, dankte hij God. En vatte hij moed. En toen we in Rome aangekomen waren, droeg de hoofdman de gevangenen over aan de overste van het leger, maar aan Paulus werd toegestaan op zichzelf te wonen met de soldaat die hem bewaakte. En het gebeurde na 3 dagen dat Paulus hen, die de voornaamste van de Joden waren, bijeenriep. En toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: mannen, broeders, ik die niets gedaan heb tegen het volk of de gewoonte van de vaderen, ik ben uit Jeruzalem als gevangene overgeleverd in de handen van de Romeinen. Die wilden mij, nadat ze mij ondervraagd hadden, loslaten, omdat er in mij geen reden te vinden was voor de doodstraf. Toen echter de Joden dat tegenspraken, was ik gedwongen mij op de keizer te beroepen. Maar niet omdat ik iets zou hebben om mijn volk te beschuldigen. Om deze reden dan heb ik u bij mij geroepen, om u te zien en met u te spreken, want om de hoop van Israël heb ik deze boeien om. Maar zij zeiden tegen hem: we hebben geen brieven met betrekking tot u uit Judea ontvangen, en ook heeft niemand van de broeders die hier gekomen zijn iets verkeerd over u gemeld of van u gezegd. Maar we willen wel graag van u horen wat u denkt. Want wat deze secte betreft is het ons bekend dat ze overal tegengesproken wordt. En nadat ze voor hem een dag vastgesteld hadden, kwamen er velen naar de plaats waar hij verbleef. Hij legde het koninkrijk van God aan hen uit en getuigde ervan. En hij probeerde hen van 's morgens vroeg tot de avond toe, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, te bewegen tot het geloof in Jezus. En sommigen lieten zich wel overtuigen door wat er gezegd werd, maar anderen geloofden niet. En ze waren het niet met elkaar eens en ze gingen uiteen nadat Paulus dit ene woord gezegd had. Terecht, zei Paulus, heeft de Heilige Geest door Jesaja de profeet tegen onze vaderen gezegd: ga naar dit volk toe en zeg: met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben ze dicht gedaan, opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien en met de oren horen en met het hart begrijpen. En ze zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren. En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, heftig onder elkaar redetwistend. En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die naar hem toe kwamen. Hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Tot zover de lezing. De tekst voor de prediking van vanmorgen, gemeente, vindt u in het gedeelte dat we net lazen, Handelingen 28. De laatste woorden van vers 14, daar staat: en zo gingen wij naar Rome. En de laatste woorden van het gedeelte, vers 31. Hij predikte, Paulus, hij predikte het koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. En we zingen straks na de preek van Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders, jongens en meisjes. Je zou het niet zeggen, maar in dat gedeelte dat we net gelezen hebben is dat eerste zinnetje dat ik net als tekst aangaf, en zo gingen wij naar Rome, het meest spannende zinnetje eigenlijk van het hele boek Handelingen. Maar je zou het niet zeggen. Ik kan me zelfs voorstellen dat u bij de schriftlezing dacht: jongen, dat is wel een heel end wat er gelezen moet worden. En we krijgen ook nogal wat informatie waar we niet zoveel mee kunnen, eerlijk gezegd. Want ik weet niet of u de reis van Paulus en zijn metgezellen voor u hebt gezien, maar na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië dat op het eiland overwinterd had en als teken Castor en Pollux had. En toen we in Syracuse aangekomen waren, bleven we daar 3 dagen. En daar vandaan voeren we eromheen en kwamen in Regium aan. En doordat er na 1 dag een zuidenwind omstak, kwamen we de tweede in Puteoli. Dat u, ja, doe maar in mijn pet, maar sorry, ik zie die reis niet echt voor me. Puteoli, je moet maar net weten waar het ligt. Syracuse, hoe was het ook alweer? Een hoop informatie waar je niks mee kunt. Ja, zo bezien kan ik me wel voorstellen, zult u zeggen, dat dat een belangrijk zinnetje is. En toen kwamen we in Rome aan. Jawel, maar er is veel meer. Hou dat woord Rome, hou die naam Rome maar eens even vast. En realiseer u dan dat het boek Handelingen geschreven is door Lucas, metgezel van Paulus op verschillende van zijn zendingsreizen en in elk geval ook nu Paulus naar Rome gaat. Wat weten we van Lucas? Nou, nogal wat. Hij was, hij is die man die zijn boeken begon met een opdracht aan een zekere meneer Theophilus. En als hij dan begint, dan zegt hij tegen meneer Theophilus: Theophilus, ik heb het allemaal nauwkeurig nagezocht over het leven van Jezus. Er wordt een hoop over het leven van Jezus verteld, ook onder ons in deze tijd, maar ik heb het allemaal nou eens nauwkeurig nagezocht en op papier gezet, voor u. Niet dat we precies weten wie die Theophilus is, maar laten we maar ervan uitgaan dat er een man is voor wie je de dingen inderdaad nauwkeurig op papier moest zetten. Heb ik gedaan, zegt Lucas. Dat zegt hij aan het begin van het evangelie dat hij geschreven heeft, want Lucas bracht 2 bijbelboeken tot stand onder leiding van de Heilige Geest. 2 bijbelboeken mocht hij schrijven. Het ene kennen we als het evangelie naar Lucas, het tweede het boek Handelingen. En die 2 boeken sluiten ook heel mooi op elkaar aan. Die kun je als het ware als 1 geheel lezen. En aan het einde van dat grote geheel, en dan beginnen we dus te denken bij het evangelie naar Lucas, en we lezen door tot en met het slot van het boek Handelingen, Rome. Ja, zou Lucas zeggen, maar ook in het begin hoor. Ook in het begin, en dat is juist zo spannend. Ook in het begin van mijn levenswerk, dat ik mocht wijden aan de Heer Jezus en wat hij gedaan heeft, kom je Rome ook tegen. Natuurlijk in die bekende geschiedenis van de geboorte van de Heer Jezus. Weet u wel, het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus. Toch maar goed, hè, die opmerking aan het begin van de dienst. Kerstfeest in je achterhoofd houden. Het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus dat het hele Rijk moest worden ingeschreven. Rome. Want Augustus is de keizer van Rome. En Rome is het Rijk dat in die tijd, 2000 jaar geleden, de hele wereld beheerst. Zo beheerst dat we dat tot op de dag van vandaag merken. Als u thuis een wandkaart hebt en anders zou uw dienstenbureau even in moeten gaan en u zou daar een wereldkaart zien, dan ziet u dat Rome op die wereldkaart in het midden staat. Je kunt het zo zeggen, onze westerse wereld, onze Europese wereld, heeft heel lang vanuit Rome gedacht als middelpunt. En tot op de dag van vandaag merken we dat aan onze kaarten. Als we het nu over Rome hebben, hebben we het over heel andere dingen. Maar toen was Rome het hart van de wereld en er zat ook de heerser van de wereld, de keizer. Nou, de keizer, die Augustus, is de eerste man die zich keizer noemt. Daarvoor heette zo'n functionaris als hij, die behoorlijk wat in de melk te brokkelen had in dat Romeinse Rijk, een consul. Nou, dat was Augustus ook, maar hij had een vader, ja, niet helemaal een echte vader, een pleegvader, die we ook kennen. Gaius Julius Caesar. En die Caesar is op een nare manier aan zijn eind gekomen. Die is vermoord door mensen die hij helemaal vertrouwde, met dolksteken om het leven gebracht. En na heel wat verwikkelingen is Augustus, de pleegzoon van Caesar, aan de macht gekomen. En die zei, als je respect hebt voor mij en als je respect hebt voor mijn vermoorde pleegvader, dan noem je mij, en dan noem ik mijzelf, Caesar Augustus. Ik zet de naam van mijn pleegvader voor mijn eigen naam, Caesar Augustus. En dat Caesar, dat is een titel geworden, keizer. Caesar Augustus. Het geschiedde in die dagen, Rome, dat er een bevel uitging vanwege de keizer, dat het hele Rijk moest worden ingeschreven. En dat bevel had gevolgen, ach, u kent de geschiedenis wel. Voor een man en een vrouw, jong nog, man waarschijnlijk wat ouder, vrouw nog een meisje, die vanuit Nazareth op reis moesten. Ze moesten naar Bethlehem om zich te laten inschrijven. Waarom zal Maria gevraagd hebben? Dat zal Jozef er hebben uitgelegd. Vanwege de keizer. Intussen zeggen wij tegen elkaar, ja, maar niet alleen vanwege de keizer. Achter de keizer staat iemand anders. Boven de keizer staat iemand anders, ook boven Jozef en Maria, de Heere God. En de Heere God wil, om de schriften in vervulling te laten gaan, dat zijn zoon in Bethlehem geboren wordt. Ze moeten naar Bethlehem, en dan moeten met een hoofdletter. Ze moeten naar Bethlehem, die twee. Daar moet de verlosser van de wereld ter wereld komen. Weet de keizer dat? Nee. Interesseert de keizer dat? Helemaal niet. Hij geeft gewoon een bevel en wat er in zijn rijk gebeurt is verder niet belangrijk voor hem. Als die volkstelling maar plaatsvindt en die heeft jaren geduurd. Maar intussen komen we Rome dan wel tegen aan het begin van het Lucas-evangelie. Aan het begin van het leven van de Heer Jezus. Een bevel van de keizer. En daarna? Ja, daarna is Rome een merkwaardige speler op het toneel waarop de Heer Jezus zich presenteert aan zijn volk. Als de Messias van Israël. Als de Zoon des Mensen. Als degene die duizenden te eten geeft. Als de Zoon van God die mensen geneest. Rome is op de achtergrond. En het vreemde is, Rome wil ook al die tijd dat Jezus aan het werk is, op de achtergrond blijven. Het interesseert Rome niet dat er een zekere Jezus van Nazareth zijn werk doet onder het Joodse volk. Dat hij tegenstand ondervindt, dat er mensen zijn die achter hem aanlopen. Rome heeft daar niks mee. Het raakt Rome niet. Ja, af en toe. Af en toe dan komen Rome en de Heer Jezus even bij elkaar. In incidenten. Dan komt de Romeinse hoofdman bij Jezus en die heeft een slaaf en die slaaf moet genezen worden. Dat wil die man graag. En die wordt genezen. En even zie je dan even een lichtpuntje Rome. Als Johannes de Doper gaat optreden onder het Joodse volk. Dan wordt een opvolger van keizer Augustus, keizer Tiberius, even genoemd. Het was in de tijd van keizer Tiberius, Rome. Op een bepaald moment zijn er mensen die maken zich druk over de vraag, moet je nou belasting betalen aan Rome? En ze komen met die vraag bij Jezus en de Heer Jezus zegt, laat maar eens een munt zien. Laat zien wat. Wie staat er op die munt? Wil de keizer. Geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is. Rome. Rome is er wel, maar Rome doet niet mee in de geschiedenis van Jezus. Tot die terechtgesteld moet worden. tot hij moet sterven. De Joodse leidslieden zijn het gedoe rond die Jezus van Nazareth meer dan zat. Hij doet Mozes en de profeten geweld aan, vinden ze. Hij leidt het volk op een dwaalweg, zeggen ze. Hij komt tegen hen in verzet. Hij steekt zijn handen uit naar de wet van Mozes en zegt dat die wet anders moet worden uitgelegd. Niet zo stoplichtachtig als de fariseeën zeggen, maar verkeerslichtachtig. Doe dit en je zult leven. Dat maakt Jezus duidelijk. Hij moet weg. Hij moet opgeruimd worden. Johannes de Doper is al vermoord, gelukkig, door koning Herodes, ook zo'n lastpak. En nou Jezus van Nazareth. En het vreemde is, Jezus weet dat. Maar het is al net als toen hij geboren werd. Op de een of andere manier weet de Heer Jezus ook dat het zo moet. Tot verbijstering van zijn discipelen zegt hij op een bepaald moment in zijn leven dat ze met elkaar naar Jeruzalem moeten gaan. Dat moet niet, weten de discipelen. Hij moet niet naar Jeruzalem. Want in Jeruzalem zitten al zijn vijanden bij elkaar op een kluitje. Als hij naar Jeruzalem gaat, gaat het mis. Nee, zegt Jezus, ik moet naar Jeruzalem. Daar heb je weer dat moeten met een hoofdletter. Hij moet, want hij weet van de Vader dat hij moet. En hij gaat. En de discipelen lopen onbegrijpend mee, maken die tocht mee naar Jeruzalem. Er zijn er bij die onderweg nog tegen hem zeggen, heren, als het erop aankomt, staan we achter u hoor, we zijn gewapend. En in Jeruzalem gaat het eigenlijk snel. Dat gaan we nog vieren met elkaar, dat gaan we nog gedenken, Goede Vrijdag. Maar u kent die geschiedenis wel. In Jeruzalem komt Jezus in conflict met de Joodse leiders. Wordt hij gevangen genomen in de hof van Gethsemane, verraad van Judas. En komt hij voor zijn rechters te staan. Joodse rechters, in eerste instantie, Joodse rechters. Maar wat ze willen is hem dood hebben en dan moet je naar Rome. Rome. Maar Rome heeft er helemaal geen belang bij om zich te bemoeien met die Jezus van Nazareth. Rome heeft tot nu toe alleen maar een rol op de achtergrond gespeeld, eigenlijk nauwelijks een rol gespeeld. Ja goed, keizer Augustus, maar... En dan moet Rome ineens meedoen. En ze brengen hem aan, Jezus, bij de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. Wat moet die man met Jezus van Nazareth? Wat moet hij met een koning der Joden? Oh wacht, koning der Joden, zegt u. Bent u dan de koning der Joden? Ja, zegt Jezus, dat ben ik, maar mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Kijk, zegt Pilatus, daar gaat het over. Als uw koninkrijk niet van deze wereld is, zit ik nergens mee, want als het van deze wereld is, dan moet ik naar de keizer. Dan moet ik de keizer uitleggen dat er iemand in het Joodse land is die beweert koning der Joden te zijn en die in opstand begint. Maar u zegt niet van deze wereld, klaar. Ik vind geen schuld in deze mens, Pilatus. Ik kan er niks mee. Ik kan er niks mee als ik de keizer rapport moet doen en ik zou zeggen, ik heb een koning der Joden terechtgesteld, maar zijn rijk was niet van deze wereld, dan zegt de keizer, had je niet wat anders te doen, Pilatus? Ik kan er niks mee. U kunt er wel wat mee, zeggen de Joodse leiders. U kunt er wat mee, want als u het niet doet, gaan wij naar de keizer. Dan sleuren wij de keizer de geschiedenis van Jezus binnen. Wij. En zo komt Jezus aan het kruis terecht van een Romeinse misdadiger, Barabbas. Hij sterft omdat hij moet sterven. Volgens het plan van zijn vader. Niet volgens de keizer, niet volgens Pontius Pilatus, niet volgens de machten van deze wereld. Maar volgens het plan van God, neergelegd in de schriften. En Jezus weet dat hij zo moet sterven. Dat hij zijn leven moet geven als losprijs voor velen, voor u en voor jou en voor mij. Hij weet het precies. Hij doet het bewust. Altijd bedenken. Altijd bedenken. Wij geloven in een heiland die niet per ongeluk is omgekomen aan een kruis. Maar die daarvoor gekozen heeft. voor u en voor jou en voor mij gekozen heeft. Hij wilde. Hij moest. Daar leven we tot op de dag van vandaag van, als het goed is. Dat is ons behoud. Dat is wat je omarmen mag met heel je leven. Ik heb een verlosser die zich voor mij gegeven heeft. Dat. Pontius Pilatus stelt Jezus terecht. Hij sterft onder het bewind van Rome. En dan? We zijn nog steeds aan het lezen in Lucas, hè? Dan doet Rome gauw weer een stap terug. Dan komen de volgelingen van Jezus en het wordt Pinksteren. Het is Pasen geweest, Jezus is opgestaan uit de dood, het wordt Pinksteren. En als die Joodse leiders weer met mensen aankomen om ze te laten terechtstellen, dan weten ze eigenlijk al, er is geen begin aan bij Rome. Rome wilde niks van weten, Rome. Vandaar dat Stefanus stiekem illegaal terechtgesteld wordt. Ja, dat moet officieel, moet dat aangekondigd worden bij de Romeinen en toestemming en zo. Maar een steen is gauw gegooid. En bij dat gooien staat Saulus. Die Saulus, zo'n fanatieke christenhater. Wat wordt Saulus tot de orde geroepen? Door de keizer? Nee. Door de Heer Jezus zelf, de verhoogde heiland. Saul, Saul, wat vervolg jij mij? En Saul wordt een verkondiger van het evangelie. Speciaal voor, ja, je zou bijna zeggen speciaal voor het buitenland. En ergens in het hart van Paulus gaat een wens groeien, nog onderstreept doordat de heiland op enig moment in een contact met Paulus zegt, daar moet je naartoe. Waar naartoe? Rome. Rome. Naar het hart van het Rijk. Maar Rome interesseert zich. Ja, maar hij moet er toch naartoe. En het wordt als een droom in het leven van Paulus. Vroeg of laat moet ik in Rome het evangelie verkondigen. De heiland heeft het zelf gezegd. De Heer Jezus heeft het gezegd. Paulus, je komt in Rome. Je ziet de rode draad lopen, hè? In het Lucas-evangelie en het boek Handelingen. Je ziet hem lopen. En je wordt steeds benieuwder, hoe komt het nou? Komt hij nou in Rome? Nou, daar ziet hij niet naar uit. Want Rome werkt niet mee. Nee, zo kennen we Rome al. Rome werkt nooit mee. Rome interesseert zich nergens voor. Rome zegt, godsdienst, daar moet je met de vingers van afblijven. En helemaal bij de Joden moet je er met de vingers van afblijven. Je hoeft met dit te doen en je hebt een opstand, daar hebben ze ervaring mee. Dus als de Joodse leiders Paulus aanbrengen bij deze en gene stadhouder, zeggen die stadhouders wat Pilatus ook al zei, ik vind geen schuld in deze mens, wat moeten we daar toch mee met die mensen, met die volgelingen van Jezus die jullie aandragen. Wat moet ik met deze Paulus? Paulus, wat moet ik met je? En Paulus legt uit, ik heb niks tegen mijn volk. Maar ik heb een heiland die ik moet verkondigen. En dat willen ze niet, want ze geloven niet in hem. Nou, we hebben het eigenlijk net gehoord, hè, in de schriftlezing. Hoe de Joden met de boodschap van de Heer Jezus omgaan. Op een bepaald moment komt het zover dat er weer een Romeinse vertegenwoordiger is. Die Paulus maar vrij wil laten. Dat is ook link hoor, want dan kan die vermoord worden. Maar hij kan ook niks met Paulus. En Paulus, wetend hoe gevaarlijk de situatie voor hem is, want dan liggen de moordenaars voor hem op de loer, spreekt woorden die hij mag spreken. Want hij is een Romeins burger. Ik beroep mij op de keizer. In het conflict met de Joden gaat Paulus naar Rome. En bijna ben je geneigd om te zeggen, Paulus, dat is niet zo gek bekeken, hè? Ik beroep me op de keizer. Je wilt toch ook zo graag naar de keizer? Je wilt toch bij hem zijn? De reis begint, richting Rome. Gevangen is die, Paulus, ja. Maar hij gaat wel naar Rome. Snapt u nou hoe spannend dat ene zinnetje is? En zo kwamen we in Rome aan. Het is net alsof het boek, alsof de beide boeken, alsof wat Lucas ons wil verkondigen, rond gaat lopen. Moest kijken, de keizer van Rome in het begin, het geschiedde in die dagen. En nou krijgt Rome, dat nooit iets met de Joodse godsdienst te doen wilde hebben, dat alleen maar zij afstand houden. Nou krijgt Rome de verkondiger van het evangelie op bezoek. De keizer, de opvolger van keizer Augustus, deze man, Nero, die ook zijn naam siert met het woord Caesar, keizer Nero, krijgt de gezant van Christus voor de troon. En wat zal Paulus zeggen? Paulus zal, stel je het maar voor. Paulus die komt voor die keizer en die begint met zijn zaak uit te leggen. En dan zegt hij, maar majesteit, het gaat niet alleen om formele kwesties. Het gaat ook om de inhoud. Ik kom namens. En dan laat hij het hele evangelie horen. En dan laat hij ook horen dat Jezus zijn leven gegeven heeft. Ook voor zulke mensen als keizer Nero, een van de grootste boeven in de geschiedenis. Je kunt bijna niet wachten tot dat verteld wordt. We kwamen in Rome aan. Nou ja, en toen eerst de bekende dingen, de Joodse broeders kwamen naar ons toe en zeiden, leg eens uit, hoe zit het met die dingen die jij vertelt, die Jezus? En Paulus legt uit en hij doet dat zoals hij het altijd doet. Hij doet de schriften open, hij zegt, broeders, kijk, hier staat het en daar staat het. U kent uw profeten toch, u kent de psalmen toch, u kent de wet van Mozes toch. Nou, de Christus die ik verkondig is de vervulling daarvan. Hij moest, hoofdletter M, naar deze wereld komen. Hij moest zijn leven geven aan het kruis op Golgotha. En ja, het is wel waar, het is vreselijk gegaan. En wat jullie medebroeders in Jeruzalem hebben uitgehaald is ontzettend, maar het moest allemaal, hij wilde. Hij wilde zijn leven geven. Maar het haalt niks uit. Het haalt niks uit, ze luisteren niet, de Joodse broeders. En ze krijgen nog een stevige boodschap van Paulus mee. En ga naar huis. En toen, zeggen wij tegen elkaar. En toen? Toen naar de keizer natuurlijk. Toen is het moment gekomen, Paulus, dat je bewaker zei, net de kleren dan, we moeten. En dat staat er nou net niet. Dat staat er niet. De cirkel wordt niet rond. De cirkel blijft open. Paulus is in Rome. Hij moet naar de keizer. En je zou zeggen, ook dat met een hoofdletter. En hij moet. Gods plan. Lucas, maak je verhaal nou af. Vertel ons nou hoe het verder gegaan is. En wat zei de keizer? En Paulus bleef 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. Daarna niks. Het boek is bijna uit. Lucas is uitverkondigd. De Heilige Geest heeft niet meer aan hem door te geven. En de laatste zin is, hij predikte het Koninkrijk van God. Gaf onderwijs over de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. Die zin kennen we. Die 2 dingen, hè? Het prediken van de Heer Jezus en onderwijs geven. Dat is wat Jezus bij zijn hemelvaart tegen zijn discipelen zei. Dat moeten jullie doen. En dat kom je ook in het begin van het boek Handelingen nog weer tegen. Onderstreep die nog eens een keer. Dat moeten jullie doen. Dus doe ik dat. Moet Paulus gedacht hebben. De keizer. Ja, is vlakbij. Maar wat ik intussen moet doen, nu ik hier gevangen zit, onder deze omstandigheden, is gewoon doen wat de meester heeft gezegd. Het koninkrijk en onderwijs. En het boek krijgt geen dikke punt. Yes, de keizer. Dat blijft een vraagteken. Het blijken heel gewone mensen te zijn die bij Paulus in en uitlopen. En onder de omstandigheden waaronder hij verkeert, doet hij wat hij moet doen. Koninkrijk. Onderwijs. En ineens komt dat boek dat over Rome lijkt te gaan. En komt die beweging van Paulus naar Rome toe, tot de troon van de keizer, vlak bij ons. Wat deed hij, Paulus? De keizer? Zul je maar meemaken, de keizer? Nee, niks, de keizer. Gewoon mensen die bij hem in en uitliepen. Heeft hij over Jezus verteld. En onderwijs gegeven. En onderwijs geven betekent dat ze nog eens een keer vaker zijn gekomen. En nog een keer vaker. En dat ze op enig moment zeiden, ah, dus ook voor mij. Ja, ook voor jou. Die Joodse, ja, ook voor jou. Koning van de wereld, koning van de wereld. En de keizer dan, de keizer maar even zitten. Hij wil de koning van jouw leven zijn. Dat moet je meenemen. Dat moet je onthouden. Onder de omstandigheden waaronder hij verkeerde, deed Paulus wat hij moest doen. Klein stapje maar naar onszelf toe. Wij denken vaak in hoogtepunten, hè? Als ik dit nog eens, of als ik dat nog eens. En dominees hebben er ook wel eens last van. Als ik hier eens zou mogen staan, of daar zou mogen staan, of als ik eens een keer. En daar heeft Paulus aan het eind van zijn leven geen last meer van. Hij zit gevangen, soldaat bij zich. Hij kan geen kant op, ja, toch. Hij mag bezoek ontvangen en het bezoek komt. En aan alle bezoekers vraagt hij, ken je hem, de Heer Jezus? In verband met hem ben ik hier. Ja, ik hoop ooit bij de keizer terecht te komen, maar of er van komt. Maar ken je hem, ken je mezelf? Mag ik je vertellen? En hij verkondigt de Christus. En geeft onderwijs. En wat doen wij? Zending moet het overgaan vanmorgen. Ik heb het woord nog niet zoveel laten vallen, maar u begrijpt wel, daar komen we uit. Daar komt Lucas uit, al schrijvend aan zijn beide boeken. Bij een open einde. Hij is in het hart van de wereld in Rome met Paulus. En wij zitten op ons plekje, ergens in de wereld, Veenendaal. Wat doe je met het evangelie? Wat doe je met de boodschap van de Heer Jezus? De eerste vraag is altijd hoe die boodschap jouzelf geraakt heeft. Of je je met je hele leven aan hem uitlevert. Of je met al je schuld je aan hem uitlevert. Of je hem kent. Hij kent jou wel. Of jij hem kent. En de tweede vraag is dan, als je hem kent. En als je uit zijn blijde boodschap leeft. Geef je die ook door. Hoe dan? Oh, heel simpel. Verkondigen. Onderwijzen. Ja, maar weet u, mijn omstandigheden zijn niet zo simpel. Die van Paulus wel dan. Hij zat gevangen. Maar in die gevangenschap deed hij wat hij kon. U zit misschien ook wel gevangen. In dingen thuis. Lastig hoor. Om met de kinderen over het evangelie te praten. U moest eens weten wat er dan allemaal bij. Ja, maar als je je leven legt tegen het boek Handelingen. En bedenkt wat Paulus allemaal heeft meegemaakt en anderen. Dan zullen ze telkens tegen je zeggen, ja hoor, geweldig veel wat een barricade is in uw leven. Maar weet je, dat hebben wij ook meegemaakt. Verkondigen, onderwijs geven, zoveel als je kunt. En het resultaat? Het is net of aan het eind van het boek Handelingen de Heilige Geest zegt, laat dat maar aan mij over. Daar gaan jullie niet over. Zending is verkondigen, strooien, evangeliseren is onderwijs geven over de Heer Jezus. En dan je handen vouwen en zeggen, Heere God, ik heb gedaan wat ik kon. Dat weet u wel, hè? Want op de achtergrond van mijn leven staat u, staat uw koninkrijk. Staat de kracht van uw Heilige Geest, staat de kracht van uw woord. U moet het eigenlijke werk doen. Alsjeblieft. Wat mij betreft is het een open eind. Maar u weet alle dingen. Ook over mijn kind, Mijn ouders, mijn buurman, mijn buurvrouw, mijn collega op het werk, mijn medescholier. U weet alle dingen. Alsjeblieft. Ik heb geprobeerd het koninkrijk te verkondigen en onderwijs te geven. Wilt u ermee doorgaan? Dat is zendingswerk. Dat zendingswerk dichtbij en in de wijde wereld. Dat is zendingswerk op de vierkante meter, als je thuis aan de koffie zit. En bij keizers. Als je het ooit mocht beleven, bij een keizer over Jezus te vertellen. Maar die zijn er niet veel, die bij de keizer uitkomen. Houd maar gewoon. Amen. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God in de hemel, wat is het machtig dat plan dat u al vanaf het allereerste begin hebt bedacht om deze wereld te redden. En dat uitkwam in de geboorte van uw zoon in Bethlehem. Allerlei mensen hebben in dat plan hun taak gehad, hun plaats gehad, tot en met de keizer van Rome. Of die het nou wilde of niet, of die het nou wist of niet, u gebruikte hem en anderen om uw plan te verwezenlijken. En wat er gebeurd is, is opgeschreven en is evangelie geworden door de kracht van uw Heilige Geest. En bereikt ons, bereikte ons en bereikt anderen. En telkens weer wordt onze vraag gesteld wat we doen met dat evangelie. En telkens weer wordt onze vraag gesteld of we naar u toe komen met de bede om dat evangelie in ons hart te laten wortel schieten. Zodat we de Heer Jezus werkelijk nodig hebben en leven uit zijn volbrachte werk. Dat gebed mag bij onszelf nooit ontbreken, maar we bidden het u ook voor al die anderen. Mensen wereldwijd die hem nog niet kennen en die te maken krijgen met het dubbele punt van het boek Handelingen, de verkondiging van het koninkrijk en het onderwijs over de Heer Jezus. Er zijn mannen en vrouwen die hun leven in dienst stellen van dat werk. Het werk van de zending, dat van de evangelisatie. Maar ook het werk van diaconaat, want dat is evangelie verkondigen met daden. En we bidden u om uw zegen over wat ze doen. Sommigen vertalen de Bijbel en zorgen zo dat de boodschap van u hoorbaar en verstaanbaar wordt. Anderen trekken de rimboe in om de boodschap te brengen. Weer anderen geven onderwijs aan een hogeschool. Er zijn er die mensen in de verte leren omgaan met simpele dingen die wij heel gewoon vinden. Het heeft allemaal met dat open eind van het boek Handelingen te maken. En dat met uitzicht op wanneer er echt een punt gezet wordt. Op die dag die u alleen weet. Die komen zal en die komen moet, maar die verborgen is in uw raad, in uw plan. Als mensen uit alle volken en talen en natiën het Lam zullen eer bewijzen. De grote dag als de Heer Jezus terugkomt. Tot het zover is, hebben we de handen vol. Hebben we de handen vol aan onszelf. Hebben we de handen vol aan wat er in deze wereld nog gedaan moet worden. Ons gebed is, wilt u daar in de leiding houden? We hebben al gezien hoe u op een wonderlijke manier de dingen geleid hebt, zodat uw zoon aan het kruis terecht kwam, maar ook opstond uit de dood en zijn volgelingen de wereld ingingen. Wilt u zo aan het werk blijven? We weten dat u het wilt. En we aanbidden uw grootheid en uw macht, dat u het uiteindelijk zelf bent, die mensen binnenhaalt in die grote scharen en die ervoor zorgt dat er straks zelfs gekroonde hoofden bij zullen zijn, bij die menigte die niemand tellen kan. Niet dat dat dan nog telt. Er telt maar één naam, Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane. Dank u wel dat u hier mochten zijn vanmorgen. Dank u wel dat we weten mogen dat u doorgaat met uw werk. Wees het verder van deze zondag bij ons. Als we wat gaan zien van het zendingswerk. Als we weer bijeenkomen in de volgende dienst. Als we gemeente van u mogen zijn. Help ons daarin. Dat bidden we u. Met het gebed om vergeving van wat ook in deze dienst niet was naar uw wil. Om Jezus wil. Amen. U bent gemeente in de gelegenheid uw gaven te geven en zo dadelijk is onze slotzang van Psalm 111, het derde en het vijfde vers. Overbodig om te zeggen dat u na de dienst welkom bent bij de zendingspresentatie. Fijn dat u er was, fijn dat jij er was, fijn dat ik er mocht zijn. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.
laten zien. Goed zo. Een klein snippetje daarvan. En dat begint met deze foto. En u ziet daar een opa zitten met wat kinderen om zich heen. En u denkt vast, wat is dat een mooie foto. Maar dan moet je wel een beetje meer weten van wie is opa eigenlijk. Nou, deze meneer is Adathoofd. En dat betekent dat hij in het dorp waar hij zit, of in de streek waar hij zit, eigenlijk alle touwtjes in handen heeft. In alle ontwikkelingslanden waar wij werken, heb je twee lagen. Je hebt de officiële laag, de overheid, die via allerlei vertakkingen tot onder in de samenleving zijn invloed heeft. En dat kun je beïnvloeden, hè. Dat zijn ambtenaren, je gaat naar het gemeentehuis om dit of dat te kopen of te regelen. Allemaal prima, maar als je geen toestemming hebt van het Adathoofd, kun je het schudden. Dat vragen ze ook op het gemeentehuis of op het kantoor waar je komt. Weet het Adathoofd ervan? Ja, die weet ervan. Oké. Ben je bij hem geweest? Ja, ben je bij hem geweest. Vond hij het goed? Ja, ik vond het goed. Vond hij het goed dat die familie aan die familie gekoppeld wordt? Want dat kan in een dorp spannend zijn natuurlijk. Ja, dat vond hij goed. Vond hij goed dat die bezittingen overgaan in de handen van die? Ja. Man heeft ontzettend veel kennis, kan heel ver terugkijken. Nou ja, dat vraagt ook niet dat hij naar zijn leeftijd kijkt. En deze kinderen zijn er voor de foto denk ik een beetje lieflijk omheen gedrapeerd. Maar hou deze oude baas in de gaten. En zo kom je ze overal tegen. Gelukkig ook in de kerk. En dominee Bikker wist vroeger, als je het Adathoofd te pakken hebt in de kerk, hij dorp te pakken. Als het zover komt dat het Adathoofd op bekering komt, dan is het ene schaap over de dam en volgende meer. Dat is wel leuk, in onze zendingsgeschiedenis is dat een onderscheid tussen dominee Bikker en dominee Gelijnsen. Daarom hadden ze ook wel eens wat oneenigheid met elkaar, kunnen we er allemaal over praten. Niet te veel over zeggen, maar hadden ze wel eens wat oneenigheid. Dominee Gelijnsen zei, ik ga op de man af. En dominee Bikker zei, ik ga op Adathoofd af. En dat leverde op dat de resultaten met dominee Gelijnsen wat kleiner waren dan met dominee Bikker. Dominee Bikker kon zeggen, heel dood bekeerd. Ja, met alle christen geef me de vragen die erbij horen natuurlijk, hè. Ja, nee, denk erom. En dominee Gelijnsen zei, ik heb broeder X is tot geloof gekomen. En dat is heel belangrijk, want nou hoop ik dat zijn vrouw enzovoort enzovoort. Ja, het is gewoon een verschil in methodologie, laten we maar zo zeggen. Nou, ik neem u mee naar Rudy en Lotte. En Rudy en Lotte zijn twee studenten. Links, even kijken zo. Dat is Lotte en dat is Rudy. Je zou zeggen, dit zijn jongens van een jaar of 16, 17. Ze zijn al in de 20. En ze studeren aan de STT, de Theologische School van Mamasa. Ze komen uit Bungo, en daar krijgt u zo meteen wel wat meer over te zien. Een heel ver afgelegen streek. Ze kunnen niet zomaar naar huis, ze wonen ook in Mamasa, daar hebben wij voorzieningen voor getroffen. En als je nou hebt over het zendingswerk en waar gaat ons geld naartoe, gaat onder andere er naartoe om deze twee knapen te ondersteunen, want hij wil dominee worden en hij wil godsdienstonderwijzer worden. Steunen jullie dan alle dominees, aankomende dominees en godsdienstonderwijzers? Nee, maar wel als we weten dat ze zich richten op een bepaalde regio waar wij zendingsbelangen hebben. Waarvan we zeggen, de GTM, de plaatselijke kerk, doet daar zendingswerk. Daar is te zijner tijd nieuw bloed nodig. Als we er nu bij helpen om dat nieuwe bloed tot stand te brengen, dan kunnen deze knapen straks het werk in hun eigen gebied overnemen. Met alle risico's van dien. Want u weet, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderstad. En als je nou in uw achterhoofd zet de Adathgewoonten, dan zal zo'n jongen als die dominee wordt, of als die godsdienstonderwijzer wordt, en hij gaat het oerwoud in en werken in de streek waar hij vandaan komt, ook nog wel eens voor die kiezen krijgen. Ja, maar jij komt hier vandaan. Jij weet te veel, of je weet hoe het zit, of ik probeer jou in te palmen, enzovoort. Dat kan je altijd overkomen als je gaat werken in de streek waar je vandaan komt. Ik weet ervan, want ik was dominee in Zwolle en daar ben ik ook opgegroeid. Daar zijn er altijd mechanismen waarvan je denkt, even omdenken. Maar Rudy en Otte studeren nog aan de Theologische Hogeschool van Mamasa. Dit is hem. De Sekola Tingi Theologie, die Mamasa. Eigenlijk nog heel eenvoudig. Dit is de bibliotheek waaraan gewerkt wordt om hem te vullen. Dit zijn leslokalen en die lopen zo nog een eindje door. Een stuk of 4, 5 hebben ze er. Een eenvoudige hogeschool. Vroeger hoorde u dominee van Heest wel over Rantepauw, want daar was de opleiding voor predikanten. Nou, Rantepauw heeft het voorrecht gehad dat de overheid op een bepaald moment zei, Rantepauw ligt meer centraal op Sulawesi, dat de overheid zei, jullie worden door ons erkend. Wij gaan jullie betalen. En dat is altijd link, dat weten we in Apeldoorn ook. Want als een overheid zegt, wij gaan jullie erkennen en betalen, zegt de overheid ook, en hier zijn de vereisten waar je moet voldoen. Bijvoorbeeld, je moet je school openstellen ook voor anderen dan alleen maar mensen van je eigen kerk. Of je moet je lesprogramma op een bepaalde manier aanpassen. Of je moet een bepaald aanbod leveren dat anders is dan wat je van plan was. Nou, Rantepauw is daaraan ten onder gegaan. De gereformeerde kerken op Sulawesi zeggen, wij willen onze studenten eigenlijk niet meer in Rantepauw hebben. Wij willen ze hebben bij een school die onder ons bewind staat. En dat is in Mamassa, maar Mamassa zit nog in de opbouw. Het gaat allemaal niet zo hard. Het is af en toe ook heel eenvoudig. Ik was er 2 weken geleden hier. En dan heb je zo'n neiging om, zeg maar, is de wc hier? Apaka ada kamakichil. Ik spreek ook intussen een paar woordjes Indonesisch. Dat is heel leuk trouwens, hoor, om dat te doen. En dan kom je ineens in boven een gat in de grond terecht. En dat is niet zo erg. Maar wij zijn ook gewoon wc-papier gewend en zo. En dat is er dan allemaal niet. Dan ineens zeg je van, hé, een gemeenschap van 200 mensen, intussen 200 studenten, daar moet natuurlijk ook een toiletgroep komen. En dan hoeft het niet zoals bij ons. Maar... En in die zin ondersteunen we die theologische school nog altijd. We proberen mee te helpen aan de opbouw ervan. Maar we doen het niet meer zoals we het vroeger deden. Vroeger kwam er een zendingsconsulent en zei, jullie hebben een wc nodig, je kunt geld tegemoet zien, kom volgend jaar kijken of die er staat. Zo ging dat. Dat was de oude aanpak van het zendingswerk. Nu zeggen we, niks. Hoogstens, als we een poosje getopt hebben op dat gat boven de grond, hebt u geen andere toiletten hier? En dan verwachten we, dan hopen we, en zo werkt het tegenwoordig ook, dat de mensen zelf hun plannen indienen voor een toiletgroep. Of voor een extra leslokaal, of voor een kantoor, of in Afrika voor een kerkgebouw. Zelf plannen. Dus niet wat wij aanbieden, en dit is heel goed dat er hier en daar en links en rechts een kerk komt, maar dien je plan maar in. En de eerste vraag bij zo'n plan is, wat denkt u? Nee. Nee. Wat doe je zelf? Wat doe je zelf? Dat is de eerste vraag. Want helpen betekent dat mensen zelf de stappen zetten en dat jij komt assisteren. En vroeger was het, jij zette de stap en je zei tegen hen, steek eens een handje uit. En soms hoor je dat ook nog wel eens hier en daar zwerven, dat mensen zeggen, ze doen niks, hè? In die zin, ze doen niks. Ze laten alles maar komen. Nou, tegenwoordig is dat precies omgekeerd. Vandaag de dag reageren we op plannen die ergens gemaakt worden. En dat is een hele belangrijke wisseling in het denken over zendingswerk. Goed, Rudy en Lotte studeerden aan de theologische school, maar voor ze hun studie deden, bezochten ze die christelijke middelbare school, waar we ook bij geholpen hebben. Een hele bijzondere christelijke school, want er was wel een school, middelbare school in Mamassa, maar er was geen school waar je al kon studeren met het oog op die theologie die je daarna ging doen. En dat scheelt toch wel. Ik zal u een voorbeeld geven. Ik heb het gymnasium gedaan vroeger. Maar aan het gymnasium kon je ook al Hebreeuws krijgen. Dus heb ik op het gymnasium al 3 jaar Hebreeuws gehad. En dat maakte de overstap naar Apeldoorn een stuk simpeler. Deze school geeft middelbaar onderwijs met een voorbereidend pakket voor theologisch onderwijs. Wil je het hebben? Ja, kunt krijgen. En dan kun je door. Dus er zijn mensen van, jongelui zijn vanaf 13, 14 jaar al gemotiveerd op weg met een studie die hun uiteindelijk op de kansel of voor de klas als godsdienstleraar zal brengen. Hier ziet u dominee Buis lopen en daar het hoofd van de school. Uniformen worden altijd gedragen en alle vormen van onderwijs in Indonesië, ook in heel veel andere landen.